Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
We hebben een heel bijzonder topic vandaag wat we hier op het podium willen gaan aantikken, namelijk pornografie. En ja, misschien heb je er zelf mee te maken in jouw leven. Misschien heb je er mee te maken met mensen in jouw omgeving, wat jij al vertelde, hè? Vrienden die het misschien normaliseren. Maar hoe kunnen we daar eigenlijk mee omgaan? En vandaag gaan we dat echt gewoon ontdekken. Maar we gaan eerst starten met eventjes een pingpong van allebei feitjes en cijfers. Gedaan door de Barna Group Research. Onder andere, onder christenen. Allemaal kerken. Dus eigenlijk ook gewoon cijfers over... Ja,
deze
ons?
Mensen.
Ja, mij.
Yes. Nou, maar wat is de eerste?
Ja, de allereerste leeftijd, de gemiddelde leeftijd waarmee kinderen voor het eerst in aanraking komen met pornografie is 11 jaar. Mm. Ik was geloof ik een jaar of 13. Ik weet niet of jullie
ja, voor mij was 11 in elk geval een uur na ene film. Ja. Laten we daar, ja, dat.
Hey, en 94% van de kinderen zal op 14-jarige leeftijd porno kijken.
Ja, en 68% van de kerkgaande mannen en vrouwen en ruim 50% van predikanten of pastors kijkt porno. Dit topic gaat dus echt aan niemand voorbij.
Ja. En voor jonge christenen, dus tussen de 18 en de 24 jaar, wij dus, is 76% actief op zoek naar porno.
En 87% van de christelijke vrouwen heeft minimaal een keer porno gezien. Dus vroeger zeiden we nog wel eens, oh ja, het is alleen een mannenonderwerp. Nee, het is echt een mannen- en een vrouwenonderwerp. Ik denk dat we er allemaal mee te maken hebben. Slechts 13% van kerkgaande vrouwen zegt nog nooit naar porno te hebben gekeken.
Hey, en 55% van alle getrouwde mannen en 55% van de getrouwde vrouwen zegt minstens één keer per maand porno te kijken.
Wauw, en de schokkende waarheid is dat bijna de helft van alle internetgebruikers wereldwijd pornografische inhoud bekijkt.
In de totaal is ongeveer 35% van al het internetverkeer van pornografische oorsprong.
Ja, en dan nog eens een keer 25%, namelijk 1 van elke 4 zoekopdrachten op internet, heeft betrekking tot pornografie in welke vorm dan ook.
Oké, Kees, het is geen bijzaak, het is een relevant topic. Mm. En een topic waar we met elkaar op een hele liefdevolle, op een gevoelige manier op in willen gaan. Maar waar we zeker niet uit de weg willen gaan.
Nee. Kijken. Ja, dus misschien zit je hier en denk je, wauw, al deze cijfers en feiten. Is het wel waar of hoe is het mogelijk? Of misschien zit je hier van, ja, nu gaan ze eventjes komen van het podium. Met zo'n vingertje wijzen, weet je wel. Misschien herken je het wel met zo'n vingertje van jullie zijn schuldig. Je moet je schamen. Nee, zeker niet. Wat Matthias zei, wil je met alle liefde overtellen. En bovenal genade. Want misschien voel je je schuldig. Misschien ervaar je schaamte. Maakt niet uit. Uiteindelijk geloven we dat Jezus voor ons aan het kruis gaat. Maar we willen gewoon ontdekken hoe Jezus naar kijkt en hoe we daar uiteindelijk mee kunnen gaan afrekenen. En het punt wat je vandaag dus is wat je kunt gaan ontdekken, is dat je uit die pornografische val kunt komen. Daar gaan we zo meteen verder naar kijken, maar het is eigenlijk gewoon een val waar je in komt. Het voelt een beetje als een gevangenis waar je uiteindelijk in zit. Hey, je wilt eruit, maar eigenlijk lukt het niet. En ik heb zelf ervaren hoe het is om er uiteindelijk vrij van te komen, maar daar later meer over. Maar het is dus eigenlijk te vergelijken met de gevangenis waar je in zit. En eigenlijk is pornografie een misplaatst doel voor jouw leven. En wat betekent dat, een misplaatst doel? Zonde. Misschien denk je, daar is die al, het eerste woord van vanavond. Zonde, wat een vies woord. Ja, zonde, maar zonde betekent niets meer en niets minder dan dat je het doel voor jouw leven mist. Dat je je doel mist en God wil niet dat jij vastzit in die gevangenis. Dat is niet het doel voor jouw leven wat hij voor ogen heeft. En ik noemde het al, het is net of je in een gevangenis zit. Maar eigenlijk kan je het ook wel een beetje vergelijken met een visuele cirkel.
Wat betekent een visuele cirkel? Ja, ik hou van anatomie, ik hou van fysiologie, ik hou van hoe al die stofjes in ons lichaam met elkaar samenwerken en ervoor zorgen dat alles met elkaar functioneert, met elkaar praat en alles met elkaar werkt. Maar hoe werkt pornografie dan eigenlijk op onze chemische fysieke zijn en onze geest? En daar begint eigenlijk ook gelijk het gemene in dit hele verhaal. Want ergens ontstaat het verhaal dat we moeten vechten, toch, hiertegen. Als we dit niet willen in ons leven, dan moeten we vechten, dan moeten we tegen strijden, moeten we er doorheen. En ooit zal er ergens aan het eind van de tunnel een licht zijn. En dan zijn we er pas vanaf. Maar in de tussentijd moeten we vechten en vechten en vechten tot we er doorheen zijn gegaan. En we moeten er maar mee leren dealen. En de waarheid is dat dat niet waar is. Als je begint te vechten, zul je de rest van je leven blijven vechten. In dezelfde valkuilen blijven vallen, opnieuw moeten opstaan en weer blijven vechten. Maar elke keer als de Bijbel praat over verleidingen, lezen we zo vaak dat we ons tegen moeten verzetten. Dat we daartegen moeten strijden. Maar op het moment dat de Bijbel praat over seksuele verleidingen, we zien het bij Jozef, David. Elke keer zegt de Bijbel, ren weg! Zorg dat je hier wegkomt. Zo snel mogelijk die kant op. Zorg ervoor dat je wegkomt uit de situatie. Want wat er gebeurt is altijd hetzelfde als het hier om gaat. Als het gaat om porno, zitten we in die visuele cirkel. Uiteindelijk is het altijd de eerste. De eerste stap is, ik wil nu de consumptie. Het maakt niet uit wat ik erin stop, waar ik naar kijk, op welke manier het is. Maar ik heb er nu behoefte in. Dat is de eerste stap van die cirkel waar we instappen. En het gevolg is, op het moment dat we dat doen, komt dat gelukshormoon bij ons naar boven. En dat is dopamine. En dopamine is een fantastisch stofje in ons. Want het zorgt ervoor dat al die neurotransmitters in ons hoofd en ons lichaam met elkaar kunnen praten met elkaar. Dat alles fantastisch met elkaar werkt. Dat het met elkaar kan communiceren. En dan voelen we ons gelukkig van en dan voelen we ons blij van. En als we kijken naar dopamine pieken in ons lichaam, als we chocolade eten, dan schiet dat met 50% omhoog. Op het moment dat we naar pornografie kijken, of als we seks hebben met iemand, dan schiet dat met 100% omhoog. Dan komen er zoveel van die stofjes vrij in ons lichaam. Als je een goede workout in je lichaam, in je leven hebt, als je een keer een goede workout hebt, dan komen er zo'n tientallen van die stofjes vrij. En dan voel je je goed, toch? Als je gesport hebt, fitnessschool, je komt thuis op, woe, ik heb het verdiend. Kom aan, ik voel me gelukkig.
Ik ga morgen weer. Goed.
Ik ga morgen weer. Ja. Op het moment dat we naar porno kijken, is er een explosie van die stofjes in jouw brein. Duizenden van die stofjes komen vrij. Duizenden is totale chaos in je hoofd. Het is zo geweldig. Maar het is ook totale chaos en je lichaam weet eigenlijk niet wat hij ermee aan moet. Het is één groot drama. En het volgende moment zakken die stofjes weer weg. En op het moment dat je seks hebt met degene waarmee je getrouwd bent en je kijkt ernaar en je bent gelukkig en je bent samen, is dat oké. Maar op het moment dat die stofjes wegzakken nadat jij daarnaar hebt gekeken en je zit stil, ja, dan komt de schaamte omhoog. Dan komt het schuldgevoel omhoog. Zeker als het iets is wat je al vaker doorheen bent gegaan. Als je vaker door die cirkel heen bent gegaan. Opnieuw en opnieuw. Ja hoor, heb je weer gedaan. Ik zit weer op deze plek. Ik zit weer stak. Ik moet weer gaan vechten. Je komt er nooit vanaf. Is er dan geen licht aan het eind van de tunnel? En je komt dus in die cirkel terecht. En daarom zeggen we vandaag, daarom hebben we het hier over vandaag. Daarom vinden we dit zo'n belangrijk topic. Daarom denken we dat dit de plek is waar je moet zijn vandaag. Omdat het anders een plek is waar je in schaamte terechtkomt, in schuld terechtkomt. En we hebben een God die van je houdt. We hebben een maker die van jou houdt. We hebben een God die naar deze aarde is gekomen om aan een kruis voor jou te sterven. Zoveel houdt hij van jou. Om de dood over te winnen, op te staan, zijn Heilige Geest te geven, waardoor we deze God iedere dag in ons leven mogen ervaren. Het is een God van vrijheid. Het is een God van liefde. En geen God van schaamte en schuldgevoel. Daarom willen we dit topic vandaag bespreken. Daarom willen we het hierover hebben. Daarom willen we samen die vrijheid ervaren in ons leven. Maar als we er niet over praten, zal het elke keer moeilijker en moeilijker worden om ervan af te komen. Want zo'n visuele cirkel is niet per se een rondje, maar het is meer zo'n spiraal. Waar je dieper en dieper en dieper in vast komt te zitten. En het wordt moeilijker en moeilijker en moeilijker om daar uit te stappen en daarover te gaan spreken. Dus hoe kun je reageren als dat verlangen weer opnieuw aanklopt in je leven? Als je lichaam zegt, ja, die dopamine is op en ik wil meer, ik wil het nu. Hoe doen we dat dan en hoe stappen we daaruit? Allereerst, stop te denken dat je hier tegen moet vechten. Stop met vechten. Kom die badkamer uit, kom die slaapkamer uit, kom achter die pc vandaan, kom erachter vandaan en ren weg. Waar rennen we naartoe, Saron?
Nou, als eerste moet ik heel erg denken aan die meme van run for Forrest, run! En wat dat zeggen we dan eigenlijk, toch? Hier gaat hij, daar gaat hij. Run, Forrest, run! Nou, laten we kijken naar wat Paulus schrijft. Een van de versen die wat over dit topic zegt. In 1 Korinthe 6. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, samen met haar één lichaam wordt? Want de schrift zegt, zij zullen één lichaam zijn. Maar wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Ga onzicht uit de weg. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan, tast het lichaam aan. Maar wie onzicht pleegt, zondigt tegen het eigen lichaam. Oké, laat dit Bijbelvers nog even staan. Je zou kunnen zeggen, ja maar, hey, dit is toch helemaal geen pornovers. Het gaat over naar een prostituee gaan, dus dat is niet porno. Daar kom ik op terug, ja klopt, maar het gaat ook indirect over porno. Jezus zegt ook zelfs, zijn mening is zelfs dat op het moment het gaat dat je zelfs al naar een vrouw of een man kijkt. En je kijkt ernaar met lust, je kijkt ernaar met fantasie en er gaan allemaal van die gedachten door je heen. Dat dat al ontucht is. Dat dat al is alsof je met een prostituee bent. Dat dat al is alsof je overspel pleegt. Dus dan gaat het al veel sneller zo. Want je fantaseerde misschien, je keek misschien vol lust. Maar God zegt, Jezus zegt dus, oké, alleen al als dat is gebeurd, dan ben je eigenlijk, heb je al eigenlijk een probleem. Als diegene niet je vrouw, je man of überhaupt je partner is. En de Bijbel zegt dus ook duidelijk, blijf er van weg. Van alle ontucht. Oké, dus dan gaan we even verder kijken. Ga ontucht uit de weg. Hij is al mooi omcirkeld. Top. In de Latijnse vertaling van de Bijbel, de Septuaginta, staat hier hetzelfde woord over wegblijven als in een verhaal van Jozef en de vrouw van Potifar. En misschien ken je het verhaal, misschien niet. In dat verhaal gaat het als volgt. Potifar, dat is een hele hoge werkgever in Egypte. Dus Jozef werkte echt bij zo'n goede baas. En de vrouw van die baas, die dacht, zo, die Jozef, dat is een knappe man. Daar wil ik wel mee naar bed. Ja, dus dat. En op een moment ontstaat er een situatie waar ze letterlijk gewoon zijn mantel grijpt en zegt, nou ben ik klaar mee, ga met mij naar bed. Ik wil seks met jou. En wat doet Jozef dan? Run, Forrest, run! Precies, dankjewel, Evan. Dit is echt top. Ja, precies, dat is diezelfde beam die daar in mijn hoofd doorgaat. Dan, hij laat zelfs zijn gewaad, zijn kleed daar bij haar achter. En hij gaat er vandoor, hij rent, hij gaat weg. En dat woord wat daar wordt gebruikt voor Jozef die wegvlucht, die situatie ontvlucht, die niet eerst gaat zitten nadenken, ja, wat zijn mijn beweegredenen nu op dit moment? Ja, waarom zou ik dit wel of niet willen? Voel ik me eigenlijk tot haar aangetrokken, ja of nee? Heb ik nu een probleem met mijn seksualiteit of niet? Weet je, nee, je gaat niet over al die dingen nadenken en even zichzelf analyseren en daar een heel ding van maken. Nee, je gaat er gewoon vandoor. Hup, weg. Run, Forrest, run. Hij gaat er vandoor. En dat is dus ook iets inderdaad wat Matt ook al zei, dat we mee willen geven. Op het moment dat jij in zo'n situatie komt, ga er van weg. Ga niet het eindeloze gesprek met jezelf aan. En het eindeloze overwegen van allerlei gedachten die op dat moment door je heen kunnen gaan. Maar ren er van weg en zeg tegen jezelf, oké, run, Forrest, run. Ja, precies zoals Heaven al heel automatisch al dat hup, die gedachte omhoog kreeg. De volgende keer, neem dat mee. Gaan we nog wat verder dat vers induiken, want nu gaan we alleen even kijken naar het woord ontucht. In het Grieks is er een woord wat wordt gebruikt voor het woord ontucht. Oké, drie keer raden. Dat woord is porneia. Dus daar hoor je het woord porno al in. En in de Bijbel wordt dit woord porneia gebruikt voor alle vormen van seksuele praktijken, seksuele gevoelens, seksuele handelingen. Alles wat God niet bedoeld heeft. Dus dat gaat over hoererij, prostitutie, overspel, al diezelfde woorden, ontucht. Het heeft allemaal diezelfde oorsprong, porneia. Nou, en dan kan je nu gaan denken, ja hallo, gaan we hier nu een message te houden waarin seks dan helemaal waardeloos is, waar we niet meer mogen genieten van seksualiteit?
Wat?
Precies. Nee, tuurlijk niet. Oké, we gaan even een gedachte-experiment doen. Want ik weet niet hoe jullie er allemaal zelf in staan. Maar stel je voor, hè, er is deze God. En of je nou op dit moment zegt, nou ik geloof of niet, of ik weet het nog niet zeker, dat maakt even niet uit. We gaan voor dit gedachte-experiment er even samen vanuit. Ja, die God die is almachtig. En die God die heeft de hele wereld geschapen. En dat betekent ook dat die almachtige God seksualiteit heeft gecreëerd. Nou, en wat denk je dan? Dat het dan toevallig ook heel fijn is? Nee, natuurlijk niet. Seksualiteit is bedoeld om van te genieten. Seksualiteit is een top idee van God. Ik vind het in elk geval een top idee van God. En dat is dus precies ook ons doel vandaag. dat het niet inderdaad dat vingertjes wijzen is. Of het, oh, maar nee, laten we ontdekken hoe God de relaties heeft bedoeld. Hoe die seksualiteit heeft bedoeld. Hoe we daar veel meer van kunnen gaan genieten. Binnen een relatie, binnen daten, binnen onze single leven. Hoe kunnen we daar nou juist meer naar kijken? Hoe kunnen we zorgen dat wat God heeft bedoeld voor ons, hoe onze seksualiteit, jou, mijn seksualiteit, hoe dat nog meer tot bloei kan komen?
Nou, daar ga ik het nog niet over hebben. Ik ga het nog even hebben over de gevolgen van wanneer je naar pornografie kijkt. En dat zijn de psychologische gevolgen. Daar wil ik als eerst mee beginnen. En psychologische gevolgen zijn onderzoeken gedaan. Dat kan je meten. En dat zijn niet resultaten die wij even hebben verzonnen. Nee, dat hebben wij niet verzonnen. En Paulus zei het al, het heeft een gigantische impact. En die onderzoeken laten ook zien dat het een gigantische impact heeft. Een specifieke impact heeft op zowel onze extern als onze intern. En de eerste is de afname van tevredenheid. En als je naar de afname van tevredenheid kijkt, dan zijn er 3 processen. De eerste is, als je porno kijkt, dan ontstaat er een onrealistisch beeld van vrouwen, van mannen en überhaupt van seks. Als je ernaar kijkt, dan lijkt het wel een circus. Nou, en de tweede is, je raakt veel gevoeliger voor het vergelijken. Hey, is dit misschien wel seks hoe die mensen het uitvoeren? Dat je denkt, ja, maar mijn vrouw en ik, die doen dat niet zo. Moeten we dat dan misschien zo doen? Of je ziet misschien een man dat je denkt, ja, hij ziet er zo uit. Als ik naar mezelf kijk, nou, zo zie ik er niet uit. Of misschien een vrouw, je raakt veel gevoeliger voor vergelijken. Je raakt onzeker. En porno stimuleert lust en maakt het onpersoonlijk. En je gaat door gemakkelijker kijken naar een andere persoon als een lustobject. Ik ken die afname van tevredenheid, heb ik ook gemerkt. En op het moment toen ik tot geloof kwam, en dat was een paar jaar geleden, toen merkte ik van ja, eigenlijk moet ik nu stoppen met het kijken van porno. Maar ik maakte er eigenlijk geen prioriteit van. En nou, ik begon op een gegeven moment te daten met Saron. En toen dacht ik, ja, radicaal, oké, ik wil een goddelijke relatie. Ik wil een relatie hebben zoals God dat voor ogen heeft. Ik stop ermee. En vanaf de dag van vandaag ben ik God ontzettend dankbaar dat het me is gelukt om te stoppen met überhaupt masturberen. Maar ook het kijken naar pornografie. Maar dat betekende niet dat het helemaal weg was. Nou, we begonnen te daten en ik zei tegen jou van nou, ik heb er naar gekeken. Ik heb porno gekeken, ik wilde daar gewoon eerlijk over zijn. En een paar weken later kreeg ik opeens weer allemaal mailtjes in mijn spam. Dat ik dacht, ja, heb ik het eindelijk achter me gelaten en dan krijg ik dit weer binnen. Hoe moet ik dat nou weer gaan uitleggen? En ik voelde aan mezelf schaamte en ik voelde schuld. Maar tegelijkertijd wist ik ook, oké, als ik een relatie aan wil met haar, dan moet ik daar eerlijk over zijn. Dus ik liet het zien en ik zei, oké, ik wil hier niks mee, maar ik wil toch dat je dit ziet. Hè, dit is van vroeger en iedere keer ook krijg ik ze binnen, dan delete ik ze gewoon. Ja, en misschien denk je, oké, porno, ik maak er nu nog geen prioriteit van, pas als ik in een relatie stap. Maar dat zou zonde zijn, want we willen jou vandaag iets meegeven, hoe je kunt ontdekken, hoe je kunt stoppen voordat je misschien in een relatie zit of als je in een relatie zit en je hebt er nog last van, hoe je daar dan mee kan stoppen. Nou, maar ik zei net al, ik was daar vrij van geraakt. Maar eigenlijk merkte ik dat er nog een aantal dingen zaten. Een wond van vroeger, een wond die de pornografie had achtergelaten, die nog niet genezen was. Dat er een aantal wortels in mijn leven waren die ervoor zorgden dat ik een onrealistisch beeld had van vrouwen. En dat merkte ik dus in onze relatie. En dat raakte uiteindelijk, raakte dat jou ook. En eerst durfde ik niet te zeggen wat voor gedachten ik had. Wat voor gedachten ik had over onrealistisch beeld van een vrouw met wie ik uiteindelijk in relatie zou komen. Want dat plaatje, dat had jij op dat moment niet. En ik durfde het niet te zeggen en ik schaamde me ervoor. En ik dacht, shit, wat zal ze wel niet van me denken? Ik wil helemaal niet zo denken. Wat zal ze wel niet van me denken? Misschien zal ze wel bij me weggaan. Maar ik wilde daar eerlijk over zijn. En ik heb toen tegen je gezegd, ik vind je hartstikke leuk en ik wil graag een relatie met je. Maar dit is het deel waar ik nu mee struggle. En ja, wat voor impact had dat uiteindelijk op jou? Wat deed dat met jou?
Nou, was natuurlijk op zich best wel pittig. Het was voor mij de eerste man bij wie ik me ook letterlijk bloot had gegeven. Dus dat is iemand die je bent dan heel erg kwetsbaar. Kom maar even naast staan trouwens. Je bent dan, dank je. Je bent dan eigenlijk heel erg kwetsbaar. En ik was op dat moment, ik was 26. Het was mijn eerste relatie. Ik had een eetstoornis verleden. Je kan je voorstellen dat daar bij mij dus best wel veel negatieve gedachten weer naar boven hadden kunnen komen vanuit die periode. Vanuit al die negatieve gedachten die ik daarvoor had gehad. Want ja, als je 25, 26, toen was ik, en ik had nog nooit een relatie gehad. En in mijn huisgenoot. En ik had nog nooit met iemand seks gehad. En iemand had mij nog nooit naakt gezien. Nou, dus dat was echt er konden heel veel dingen naar boven komen. Maar ik merkte ook dat zodra Feike dit toen tegen mij vertelde, dat ik merkte dat ik er ook een soort buitengewone rust over had. Want wat ik merkte is dat mijn relatie met God daarin echt op dat moment heel erg een verschil in maakte, in hoe ik het op dat moment kon ontvangen. Ik merkte namelijk dat ik automatisch, en daar geloof ik niet zo in, kon merken van dit is niet iets van mij waar ik nu mee moet dealen. En ik voelde heel erg dat ik wist vanuit mijn identiteit met God, want ik denk, God heeft mij mooi gemaakt. Ik ben blij met wie ik ben. Ik weet dat God mij zo bedoeld heeft, dat hij mij zo gemaakt heeft, dat ik mooi ben zoals ik ben. En ik weet dat dat mijn identiteit is. En ik weet dat dit waar Feike nu mee struggelt, hè, dat hij op dat moment tegen mij zei, dit is niet hoe ik een vrouw voor me zag, waarmee ik dacht een relatie aan te gaan. Dat ik wist van, nee, dit is niet iets wat mij hoeft te raken, wat mijn identiteit of mijn waarde aan hoeft te tasten. En dat maakte dat ik op dat moment dus vrij kon reageren, maar ook wel wist, ja, dit had ik zonder mijn identiteit in Jezus wel heel anders kunnen vallen. En ik wist ook, zeg maar, ik had ook een vriendin in huis die zei, maar Saar, doet dit je dan niet heel veel, want dit is toch heel logisch. En ik zei, ja, en ik weet vanuit vroeger hoe dit mij had kunnen raken, maar ik weet ook dat ik daar dus nu op een andere manier in sta.
Yes, ja, en eindelijk ben ik counseling gaan doen en heb ik echt mogen ontdekken wat dan die wond was in mijn leven. En wat ik eerst eigenlijk niet wist wat het nou was, wat daar die wortels waren. Uiteindelijk kwam ik in de counseling, kwam ik erachter dat het vanuit de pornografie kwam. Dat het beeld echt puur vanuit de pornografie kwam. En dat was echt iets waar ik mee wilde afrekenen. Dat heb ik ook tijdens de counseling wat gedaan. Heb ik letterlijk die wortels die er zaten, heb ik letterlijk in het vuur gegooid. Mm-hmm. En iedere keer al kreeg ik die gedachten, toen kwamen die gedachten weer naar boven, wist ik, oké, ik mag in Jezus autoriteit staan. Hij heeft overwonnen. We gaan gewoon naar die wortel en we gooien weer het vuur in. Keer op keer op keer. Ja. En uiteindelijk heeft er dus genezing plaatsgevonden in mijn leven.
Ja, ja. Ja. Echt heel cool. Ja, en behalve dat het voor hem dus heel veel uitwerking had, hij heeft dat ook weer voor mij een uitwerking gehad en voor onze relatie. Want elke keer dat Feike nu zegt tegen mij, Saron, ik vind je mooi. Oh, wat ben je mooi. Merk ik dat ik dat 100% kan ontvangen. Dat ik compleet voel dat zijn, jij bent mooi, zo bedoeld is. Zonder dingen, zonder vergelijkingen, zonder dingen waarvan ik denk, oh ja, maar heb je niet nog ergens wortels zitten? Of nee, ik voel, hij is vrij, hij meent wat hij zegt en ik mag dit compleet ontvangen. En dat geeft dus ook nog eens een keer heel veel vrijheid in onze relatie. En nou ja, dat sowieso, daar gaan we dus nu ook verder op, want sowieso raakt pornografie dus ook altijd je relatie. En dat gebeurt eigenlijk in veel meer relaties. Wist je dat 55%, dat is ruim de helft van de echtscheidingen, in relatie staat met pornografie. Het is dus zo belangrijk dat we hierover praten op het moment dat we gezonde seksualiteit en gezonde relaties nastreven. En het is namelijk zo dat op het moment dat je pornografie kijkt, ja, nou, hè, we hebben ons voorbeeld gedeeld van hoe het in onze relatie een rol speelde. Maar het kan ook heel erg, als je eenmaal in die visuele cirkel zit en dat gaat steeds verder en verder en je zit er steeds dieper in, zorgt het echt voor onrealistische verwachtingen, ook van seksualiteit, seks binnen je relatie. Want in die visuele cirkel is het dus nooit genoeg. Want er komt altijd een tekort en je wil dus meer dopamine. Dus dat betekent ook dat de seksualiteit, de seks in je relaties, moet dus meer. Het moet extremer, het moet gewelddadiger. Het moet meer om dat randje maar weer op te zoeken, om die dopamine maar weer de lucht in te laten schieten. Om die kick maar groter wordt. En de kans dat dan op een gegeven moment je partner niet goed genoeg meer voor jou is, ja, dat wordt op een gegeven moment dan een hele reële kans. En dat is dus ook waarom het zo'n negatieve impact heeft op huwelijken.
Ja, en dat stofje waar Matthias het net mee begon, over die explosie die plaatsvindt in je hoofd, dat stofje wat het allemaal zo fijn maakt, het kan ook voor zorgen dat er een verslaving ontstaat. En je kan je wel zo voorstellen dat op het moment dat je zo'n stofje hebt, ik kan het me nog wel herinneren van vroeger, wauw, als je dan inderdaad op je kamer zat of waar je ook was, en je kreeg een stofje en dan voelde je helemaal, wauw, ik wil hier alleen maar meer van. Maar even later, echt maar heel kort, kwam het tekort alweer. En dan voelde je misschien rot. En dan voelde je misschien die schaamte. En dan dacht je van, ik wilde niet meer. Maar op een gegeven moment kwam weer het moment van, ja, ik wil meer en ik wil meer. En die momenten werden misschien steeds korter en steeds korter. Je wilde die beloning hebben. Je wilde niet minder beloning, je wilde alleen maar meer beloning. En ja, het kan een verslaving worden. Het kan ook een coping worden op het moment dat je niet lekker in je vel zit. En je echt behoefte hebt aan, ja, ik wil me gewoon fijn voelen. Hoe makkelijk is het dan om gewoon die laptop weer aan te zetten, hè, naar een website te gaan en je voelt je weer eventjes beter. Maar daarna zal het tekort weer gaan aanbreken. En ze zal doorgaan en doorgaan. En op een gegeven moment kan je zelfs gaan spreken over een verslaving. En dit zijn de psychologische gevolgen die we jullie willen meegeven. Maar er zijn ook een aantal geestelijke.
Oh my gosh. We brengen alleen maar slecht nieuws vandaag volgens mij. Wordt nog heel, heel, heel veel beter straks. Maar eerst nog dit. Want het is zo belangrijk dat we het hierover hebben. En het mag duidelijk zijn dat het iets is wat schadelijk is voor ons. En dat de Bijbel erover spreekt dat het iets is wat ons gevangen kan nemen. De Paulus zegt dat het een zonde tegen jezelf is. Wat we net ook alweer zagen wat Paulus erover zei. En zo vaak praat de Bijbel over dit topic. En de Bijbel is een fantastisch boek. De Bijbel is Gods woord. De Bijbel is zijn liefdesbrief. Niet aan ons allemaal. De Bijbel is zijn liefdesbrief aan jou. Het is een spiegel waar je iedere dag opnieuw en opnieuw en opnieuw in mag kijken. En niet in mag kijken met, oh, ik schaam me hoe ik eruit zie. Als ik 's ochtends in de spiegel kijk, de echte spiegel, denk ik, oh my gosh, hoe zie ik eruit. Maar als ik in de Bijbel kijk, zie ik een spiegel waarin God zegt, wauw, jij bent fantastisch. Ik hou van jou. En als we nou net hier nog wat schaven en daar, is het nog meer awesome. Zou je nog meer vrijheid ervaren. Zou je nog meer mijn liefde in je leven ervaren. Zou je nog meer geweldige relaties in je leven ervaren. Zal je relatie met je partner nog meer fantastisch zijn. Waarom? Omdat ik als God centraal sta daarin. Want het heeft geestelijke gevolgen als we wel doorgaan in die visuele cirkel van pornografie. Het heeft geestelijke gevolgen, namelijk dat gebrek aan vrijheid. En de Bijbel benoemt het als een demonische macht. En dan denk je, man, we zitten in een gebouw van 400 jaar oud. Gaan we ook een 400 jaar oude taal gebruiken met demonische machten? Maar die pornia die jij net aanstipte al, wat Paulus over heeft, waar de Bijbel het ook zo over heeft, wordt ook beschreven als een geestelijke macht. Het is een invloed die de boze op je heeft. Het is een invloed die op je heeft, omdat je er zitten schuldgevoelens aan. Er zit schaamte aan. Dat zijn niet plekken, dat zijn niet dingen die bij God horen. Het is niet goddelijk om je schuldig te voelen. Het is niet goddelijk om je te schamen voor dit soort dingen en weg te kruipen en niet het leven met anderen te willen delen. Het is niet goddelijk. En als het niet goddelijk is, dan is het van de boze. En de boze wil maar één ding. Ervoor zorgen dat je relaties niet oké zijn. Ervoor zorgen dat je huwelijk straks niet oké zijn. Dat je vriendschappen niet oké zijn. En dat je zo min mogelijk met God bezig bent. En niet tot je doel terecht komt. Het is een tool van de duivel, een tool van de boze om in je leven ergens te kunnen wringen en voor te zorgen dat jij niet op de plek komt waar God jou wel wil hebben. Want hoe voel je je als je het consumeert? Het wil je gevangen houden en tegelijkertijd gaat de focus op God verloren. En dat maakt dat het ook gelijk vanuit de Bijbel wordt gezien als een stuk afgoderij. Gaan we gewoon door. Afgoderij. Want op een moment dat de schaamte groter is, dat ik er niet over durf te praten. Als het iets is wat me in mijn macht houdt. Als het iets is waar ik aan moet voldoen. Als het iets is wat ik dus boven God zeg. Dan is het groter dan mijn God. En alles wat ik boven mijn God zet, is een idool. Is een afgoderij boven mijn God. En ik wil dat niet. En opnieuw, en dat is waarom we dit topic aansnijden. Omdat we willen dat je ergens de schakel omzet en zegt, ik zet God centraal. Hij is belangrijker dan dit topic in mijn leven. Wat ik ook heb meegemaakt. Wat ik nu ook allemaal heb gezien. Hoe diep ik misschien ook wel in die spiraal zit. Ik zet God centraal. Omdat ik geloof dat dat alles verandert. Hoe doen we dat?
Ja, licht aan het eind van de tunnel.
Come on.
Yes. Hey, ik wil jullie meenemen in een aantal strategieën. Een aantal strategieën die voor mij hebben gewerkt. Een aantal strategieën die vandaag de dag nog steeds voor mij werken. En een aantal strategieën waarvan ik weet dat ze voor best een aantal mensen ook heel goed werken. En ik hoop dat er misschien iets wat voor jou tussen zit die je misschien kan gebruiken. Laten we gaan kijken naar de eerste. De eerste was voor mij ontzettend belangrijk. De eerste was Nee, dat was niet de eerste. Maar maakt niet uit. Eigenlijk was het eerlijk zijn. Hebben we die nog? Maakt niet uit. Was eerlijk zijn. Dat was voor mij eigenlijk en vandaag de dag nog steeds het belangrijkste. Eerlijk zijn naar mijn vrouw toen over mijn verleden. Over toen die spammix kwamen. De momenten waarin ik me er echt over kon schamen, over rot kon voelen.
Easy.
Wilde ik daarover eerlijk zijn. Ja. Wat ik ook wist, easy. Op het moment dat ik het in het licht breng, heeft de duivel daar steeds minder grip op. De duivel heeft geen grip in het licht. De duivel heeft geen grip over waar Jezus is. De duivel heeft wel grip in het donker. Dus iedere keer weer, ik wil die keuze maken. Ontzettend belangrijk om het in het licht te brengen. Doe het vooral. En het tweede is, sluit een verbond met je ogen. Daar hebben we hem. Sluit een verbond met je ogen. En Job is daar heel duidelijk over. Job zegt, ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Ik zal nooit naar een jonge vrouw kijken. In een ander geval kan er misschien een jonge man kijken. Of een oudere man zijn. En mijn verbond is dat ik mijn ogen niet laat hangen aan een vrouw. Als ik over straat loop en ik zie een aantrekkelijke vrouw lopen, wil ik mijn ogen niet laten hangen. Ik zie ze lopen, ik wil ze niet laten hangen. Waarom niet? Omdat ik niet wil dat het een nest gaat bouwen in mijn hoofd. Op het moment dat ik ze zie, jij zei het vandaag nog, hè, wat jij eerst had. Hè, je ziet misschien een aantrekkelijk persoon lopen, wat zeg je dan?
Ik bedank God soms. Oh God, wat heeft u die persoon mooi gemaakt. Want dan betrek ik God er gelijk bij. Dan heb ik even de schoonheid gewaardeerd en de aantrekkingskracht die iemand kan hebben. En dan, oké, afgesloten. God, yes. Alsjeblieft.
Hey, en de Heilige Geest wil ons daar ook bij helpen. Weet je? Een van de vruchten van de Geest is zelfbeheersing. Op het moment dat je de deur uitgaat, op het moment dat je misschien naar een feestje gaat, bid gewoon aan de Heilige Geest. Heilige Geest, geef me, zegen me met die zelfbeheersing, zodat ik relax die deur uit kan. En jij zei het net ook al, hè? Ik heb ook een verbond met mijn gedachten. Op het moment dat ik iemand zie, wil ik zeker niet, zeker niet daarover fantaseren in mijn hoofd. Want op het moment dat je erover gaat fantaseren, is het al net alsof je met diegene naar bed bent gegaan. Dus een verbond met mijn ogen en een verbond met mijn gedachten. En het volgende punt dat je in je leven kunt brengen zijn internetfilters, internetblokkades. Ik weet dat er internetblokkades zijn. Hè? Die zorgen ervoor dat je net niet zo eventjes makkelijk in een paar klikjes, hè, op die pagina kan zijn. Misschien moet je dan eerst heel je blokkade verwijderen. Maar het is toch een goede stok achter de deur. Ik weet ook dat er apps zijn waarmee je een verbond kunt sluiten en met iemand. Apps zijn die op het moment dat je op social media gaat, dan maken ze allemaal print screens van jouw telefoon, van je beelden. En op het moment dat je misschien net aan het scrollen bent, iemand is op vakantie en staat in de bikini, dan heeft hij door van, hey, dit is een schaars gekleed iemand. Maak er eens print screen van en stuurt hij die naar degene, misschien je partner of je vriendin of je vrouw, stuurt hij die foto van die vrouw in de bikini ernaartoe. Nou, het is een goede stok achter de deur om dan niet naar seks zetten te gaan, toch? Hoe ontzettend nice. En ik weet dat het werkt. Ontzettend cool. Ja, en probeer verleidingen te minimaliseren. En dat is voor mij echt een hele belangrijke. Als je mijn feed ziet op Instagram, ja, voor mij is het vooral wat ik tegenkom. Dieren, sport, Feyenoord.
Ik weet niet waar iets mis mee gaat.
Hè? Ajax niet. Dat is ook van de boze. Nee. Sorry, Lucas. Sorry. Val mee. Nee, maar op het moment dat ik iemand volg en die post misschien vaak dingen waarbij ik denk van, dit is wel heel erg verleidelijk, doe ik diegene gewoon ontvolgen. Heel radicaal misschien, maar ik vertrouw mezelf gewoon niet voor de volle 100%. Misschien nu wel, hè, kan ik het gewoon doorklikken, maar op het moment dat ik moe ben, op het moment dat ik misschien niet lekker in mijn vel zit, dan ben ik maar één klik verwijderd van weer die kick, van weer die explosie waar Matthias het over heeft. Die verleiding ligt iedere dag weer op de loer. En die verleiding wil ik minimaliseren. En Saron, je hebt ook nog een aantal strategieën.
Vermijd seksscènes in films en boeken. Nou, ik weet niet, dat is namelijk bijna onmogelijk tegenwoordig. Je hebt in elke film of serie zit wel seks. Worden er wel grapjes gemaakt over seks. Zit er bepaalde sensualiteit, zit er bepaalde verleidingen. Bepaalde schaars geklede mensen meestal. Ja, vaak. En ik weet dat bij mij dus net zo werkt met boeken. Zit er misschien geen plaatje in, maar dat geeft niet. Want die maak ik zelf al in mijn hoofd. Genoeg fantasie. Dus, weet je wel, en ik probeer in eerste instantie zoveel mogelijk niet dat soort dingen te kijken. Ik probeer juist zoveel mogelijk films te kijken. Ik kijk vaker actiefilms, ik kijk vaker fantasyfilms. Vaak kinderfilms ook, daar hou ik gewoon heel erg van. Maar die zijn vaak een heel stuk veiliger wat dat betreft. Er zit gewoon veel minder seksueel dingen in. En heel veel series en films maken ook echt reclame op juist, volg mij, kijk deze serie. Lekker veel seksueel drama en de spanning vliegt er vanaf. Maar dat zijn juist dus dingen waarin ik probeer te zeggen, oké, ik ga er gewoon niet mee beginnen. Ben ik niet altijd even goed in, zal ik eerlijk zeggen.
Of we zetten hem gewoon uit.
Ja, maar dat is ook
vind jij heel vervelend. Maar...
ja, ik kan er heel slecht tegen. Als ik ergens mee begonnen ben, dan moet hij ook afgekeken worden. Want ik wil het eind van het verhaal weten. Vaak is iets beter met het ren weg. Op dat vlak wil ik het verhaal weten. Maar een andere manier is ook, als je zegt, ik wil ook dat verhaal weten. Kijk gewoon die scènes weg. klinkt misschien een beetje gek, weet je wel. En ik sprak toevallig nog meer mensen daarover. Die zeiden ook, ja, we kijken gewoon allebei de andere kant op. Zo, of we spoelen hem even door. Oké, voorbij. Oké, we gaan weer verder. Ik moet heel vaak zeggen, even serieus, bij de meerderheid van de films is het geen toevoeging aan het verhaal. Dus je mist daar ook echt helemaal niks aan. Ja, sowieso, als we het hebben, we hebben het nu over pornografie, maar ook voor seksualiteit in het algemeen. Ik weet dat ik een jaar voordat ik met Fijk aan daten was, toen had ik een boek gelezen over zinvol daten, een christelijk boek. En dan ging het überhaupt over dat die schrijfster mij uitdaagde toen om te zeggen, ga gewoon even geen romcoms meer kijken en romantische boeken lezen, want die creëert onbewust een beeld over een toekomstige partner, over wat je allemaal wil, wat je ernaar verlangt. En ik heb dat toen eigenlijk een jaar gewoon ook niet gekeken en niet gelezen, omdat ik dacht, ik wil niet met zo'n onbewuste bagage kijken naar de mensen die ik tegenkom. Dus kijk ook eventueel de andere kant. En soms, wat Fijk ook net al zei, ja, maar is het wel nodig? Tjongejonge, zijn jullie dan allemaal zo zwak en kwetsbaar? Je kan toch ook gewoon daar wel een beetje mee dealen? Eén, je weet niet op welke momenten je dat niet kan. En ik wil ook niet dat het mij dus onbewust beïnvloedt. Ik wil niet half een besluit nemen. Ik wil niet zo dicht mogelijk bij het randje lopen en kijken dat het nog goed gaat. Ik wil vol gas. Ik wil gewoon zeggen, oké, God, laat alles in mij gebruiken. Ik wil kijken. Ik wil niet vechten. Ik wil juist wegrennen hiervan. Want wat er op het spel staat op het moment dat ik wel daarin terugval of verder inval en het mijn relatie uiteindelijk kapot zou maken. Ja, dat zou ik nooit willen. Er staat gewoon te veel op het spel in voor mezelf en voor relaties of toekomstige relaties of dateleven. Maakt niet uit. En dat is dus ook iets wat enorm helpt. Praat er dus over. Laten we dit niet alleen doen. Ga je niet zelf alleen mee zitten dealen. In Hebreeën 10, vers 24 staat het volgende. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. Dat betekent dus dat we elkaars grote supporter moeten zijn. Dat we elke keer dan niet zo zeggen van, oh ja, want kijk, er gaat een moment komen dat je misschien dan denkt, ja, je bent eerlijk geweest tegen iemand en je hebt gezegd, ik deal hiermee en ik wil stappen zetten. Nou, good for you, weet je wel. Dat betekent niet dat als je het eenmaal hebt uitgesproken dat het dus is, zo, en vanaf nu gaat het altijd goed. Nee, er komt zeer waarschijnlijk een moment dat je gaat vallen. Maar hoe gaan we daar dan als kerk mee om? Hoe ga je daar dan als vriend mee om? Laten we dan diegene aanmoedigen en bemoedigen en zeggen, oké, je bent nu gevallen, maar laten we opstaan, laten we de goede race rennen, laten we weer opstaan, laten we weer verder kijken, laten we weer verder gaan. Dus laten we elkaar daarin bemoedigen, dat het niet daarmee blijft en niet alleen maar zeggen, ja, je bent inderdaad te verliezen. God, jongen, waarom heb je dat nou niet gedaan? Nee, we gaan elkaar aanmoedigen om in alle opzichten overwinnaars zijn. Ik vond een hele grappige quote van een dokter, ik ga het toch even zeggen. In je eentje proberen van je verslaving af te komen is als een hersenoperatie bij jezelf uitvoeren. Het heeft geen zin. Nou, die vond ik toch even leuk. We hebben elkaar nodig. Het is niet, en dan wil ik nog maar even zeggen, het is niet slim om met iedereen te praten. Oké, maar niet met... Sorry, ik word hier heel erg afgeleid door de grinnik en ik weet al waardoor het komt. Maar het is ook niet slim om met iedereen te praten. Kies iemand uit waarvan je zegt, oké, deze persoon gaat mij bemoedigen. Ik ga met deze persoon hierover praten. En dan praat dan ook dan eigenlijk bijvoorbeeld ook niet alleen over pornografie. Maar praat ook over seksualiteit. Praat over je relaties. Praat hoe je daarin jezelf kan ontwikkelen. Want het gaat niet alleen daarom. Want het is fijn om met vrienden hierover te kunnen praten. En alleen maar te zorgen dat onze relaties, ons datingsleven, ons single leven, onze huwelijken alleen maar sterker gaan worden. Fijk, vertel nog eventjes, hoe ziet dat er een beetje uit als je zo'n stap gaat zetten?
Om vrij te komen van pornografie kost dat uiteindelijk 90 dagen. Ik kan het niet mooier maken, het kost 90 dagen. En misschien heb je het al vaak geprobeerd en merk je in week 1, abam, was je weer onderuit gegaan, was het weer mislukt en dacht je, dit gaat mij nooit lukken. Maar het is een utopie om te denken dat dit wel eventjes na een week is opgelost. Als je je arm breekt, dan moet je bereid te zijn om een aantal weken in het gips te zetten. Als je zegt, ja, ik ga maar een half weekje in het gips zitten. Nou, dan heb je uiteindelijk, hoe ziet je armen dan uit?
Hup, zoiets of zo.
Ja, dan ziet het er heel helemaal misvormd. Heel misvormd ziet het er dan uit. En als je kijkt naar je hersenen. Porno tast je hersenen uit aan. En het kost 90 dagen om daar los van te komen. Hey, en laten we gaan kijken hoe dan de eerste week eruit ziet. Nou, op het moment dat je stopt met porno kijken, in de eerste week wordt het gewoon pittig. Heel eerlijk, ik kan het niet mooier maken dan het is. Het wordt pittig. Je hebt een ernstig tekort aan die dopamine. Je hebt een ernstig tekort aan dat geluksgevoel. En je kan je misschien innerlijk slap voelen. Je kan misschien last hebben van stemmingswisselingen. Het is gewoon pittig. Het liefst zou je weer gewoon willen terugkeren. Maar dan beland je weer in die visuele cirkel. Hou vol. En de eerste tot en met de derde week verlang je naar die kick. He, die kick waar Matthias het nou net over had. Die kick is zo ontzettend sterk. Die vergeet je niet zomaar. Net als wat ik wel eens heb. Wat ik zei, als ik nog steeds op Instagram zit, moet ik nog steeds uitkijken. Want die kick, ik herinner hem. He, ik weet hoe het is. Ik weet hoe sterk die is. Maar in het begin, dan verlang je naar die kick. En het kan zijn dat, zelfs als je in een huwelijk zit, dat je geen seks hebt. En geen zin hebt in seks met je vrouw of met je man. Waarom niet? Omdat je eigenlijk alleen maar verlangt naar pornografie. Omdat pornografie, man, dat is gekker, maar geks. Het kan eigenlijk niet gekker. En het maakt zo ontzettend veel los. En misschien seks met je vrouw maakt dat niet los. Maakt de dopamine niet los. Maar we moeten volhouden. Want de vierde tot en met de achtste week. Dan merk je misschien al dat je wat meer aan het herstellen bent. Maar je hebt alsnog momenten dat je misschien een gat in de lucht kan springen. En het volgende moment voel je je misschien weer depressief. Het ene moment wil je misschien weer seks met je vrouw. En het andere moment heb je geen idee hoe je met hem kan omgaan. Of met je man kan omgaan. Je hebt opeens weer verleidingen. Maar precies op dat moment ben je bijna bij die doorbraak. Want na 3 maanden, dan gaat het gebeuren. Dan komt die emotionele stabiliteit komt weer terug. Dan komt die geestelijke doorbraak. Je ervaart weer rust. Je ervaart weer vrede in je hart. Je kan weer gezond kijken naar je partner. Je kan weer gezond seks hebben met je partner. Na 3 maanden ben je er. Het is het alles waard. Er is licht aan het eind van die tunnel. En met die strategieën en samen met Jezus gaat het lukken. Kan je het halen? 90 dagen. Moet je nagaan wat er gebeurt als je 90 dagen lang karakter hebt gevormd. Hoe je er dan voor staat. Geestelijk karakter hebt gevormd. Hoe je dan bent gegroeid als persoon. Hoe je geestelijk bent gegroeid. Wauw. Dan begint de magic. Na 90 dagen. Hey, en we willen zo meteen met jullie een moment ingaan van gebed. Zowel Matthias, die komen er ook bij staan. Een moment van gebed. En ik hoop dat deze message iets met jou heeft gedaan. Dat het iets in beweging heeft gezet. Dat je hebt ervaren dat Heilige Geest iets tegen jou heeft gezegd. Dat je een nieuwe perspectief hebt ontvangen om daarvan los te komen. En zo meteen na afloop staan er bij het kruis staan er mensen op jou te wachten. Staan er mensen voor jou klaar die met jou willen bidden. Dus face-to-face. Hoe mooi is het om echt een stap te gaan zetten in geloof. Een volgende stap te gaan zetten in geloof. Om echt op zoek te gaan naar die doorbraak. Misschien voor de allereerste keer wel in de openheid te gooien met iemand die daar staat. Om er uiteindelijk samen voor te gaan bidden. Hoe mooi is dat? En misschien zit je hier en heb je geen probleem met pornografie. En misschien heb je wel iets anders. We hebben het net over de dopamine wat loskomt. Misschien is het voor jou wel een andere verslaving. Misschien is het shoppen. Misschien is het een eetverslaving. Misschien is het sport. Dat je alleen maar op zoek bent naar die adrenaline. Wat is het voor jou?
De allereerste reden waarom we face-to-face aan jullie aan willen bieden is alles dat we bij Jezus brengen. Brengen we in het licht. En er is niks wat het licht kan verdragen voor Jezus. Schaamte is niet van Hem. Schuld is niet van Hem. Verslavingen zijn niet van Hem. Hij wil niks liever dan jou daar vrij van maken. En misschien heb je al jaren geleden je keuze voor Jezus gemaakt. Maar is er nog steeds dat ene donkere hoekje in je huis waar de deur dicht houdt en zegt, ja, dat kan de Heilige Geest niet schoonmaken. Dat mag hij niet zien. Breng het aan het licht. De eerste stap is breng het bij hem. De tweede stap is deel het met een ander. En misschien zeg jij, ik deal niet met het topic. Maar ken jij iemand die dealt met het topic? Wees dan die persoon die naast diegene gaat staan. Wees die vriend. Samen zijn we één. Samen zijn we één met Jezus. Laten we dat ook in dit topic zijn. en echt die vrijheid samen ervaren. En vanavond dat statement in jou, in mijn, in ons leven zetten. Right?
Yes. Hey, zullen we dat met elkaar staan doen? Ja, Jezus, bedankt dat u hier vanavond bent. Jezus, we staan op dit moment hier. We willen niets liever dan u op dit moment ervaren. Jezus, bedankt voor uw genade voor mij. Uw liefde voor mij. Jezus, en ik verlang er echt naar om dat meer te gaan ervaren. Verlangen naar nu hier in dit gebed. Om dat te ervaren. Om u hier nu te ervaren. We willen u hier echt nu uitnodigen. Heer, want wat er in mijn leven speelt, Heer, daar wil ik mee breken. Ik wil vanavond die beslissing nemen. Om daar echt een einde aan te maken. Om te zeggen, Jezus, ik geef het aan u vanavond. Ik wil het bij u brengen. Ik wil het bij u brengen. Ik wil het in het licht brengen. Jezus, ik wil u echt vragen om mij te vergeven. Van de keren dat ik pornografie heb gekeken. Het spijt me. Jezus. Het spijt me dat ik voor u wegloop. Dat ik voor u wegduik. Iedere keer weer als ik schuld ervaarde. Als ik schaamte ervaarde. Als ik misschien niet eerlijk naar u ben geweest. Als ik het liefst de andere kant op ben gelopen. Jezus, dan spijt het me hier op dit moment. Bedankt dat u mij vergeeft. U bent voor mij aan het kruis gegaan. U was mij schoon. Jezus, ik wil ook vergeving vragen voor mezelf. Voor die keren dat ik niet eerlijk ben geweest naar mensen om me heen. Dat ik niet eerlijk ben geweest naar u toe. Dat ik daardoor schuld ervaar. Dat ik daardoor verder van u verwijderd was. Jezus, ik wil vergeving vragen voor mezelf. Ik wil mezelf vergeven hier op dit moment. Dus bedankt dat u de prijs heeft betaald voor mij. Bedankt dat u ook voor pornografie aan het kruis bent gegaan. Bedankt dat u voor mijn verslaving aan het kruis bent gegaan. Dus ik wil alles aan het licht brengen. Ik wil alles bij u brengen. Hier op dit moment, in dit gebed.
Ja, Jezus, en ik bid ook echt voor relaties. Heer, dat er misschien partners voor ons klaarstaan. Partners die we misschien nu nog niet kennen. Misschien waar we mee aan daten zijn. Misschien in een relatie mee staan. Misschien mensen zijn die hiermee struggelen. Of met de wortels hiervan struggelen. Die merken dat dingen van vroeger of dingen in het hier en nu nog steeds impact hebben. Hier op een negatieve manier. Op die relatie, op die ontwikkeling van de relaties. Jezus, ik wil echt uw vrijheid uitbidden over de relaties. Want u heeft de relaties zo mooi bedoeld. U heeft ze zo mooi gemaakt. U wil dat we daarvan genieten. U wil dat we dat gaan ontdekken. Hoe die veel meer kunnen gaan bloeien op een gezonde manier. Hoe uw seksualiteit heeft bedoeld. Hoe het zo prachtig bedoeld is. God geeft dat we op het moment dat we mensen ontmoeten die ook hiermee struggelen, dat we die echt mogen ondersteunen. Dat er een openheid mag zijn. Dat we genade mogen tonen naar elkaar. Dat we elkaar mogen bemoedigen. Niet hoeven goed te praten. Maar ook niet naar beneden hoeven te praten en moeten zeggen, oh nee, nee God. Maar dat we juist een bemoedigende, supportende persoon kunnen zijn voor die persoon in ons leven. Heer, die hiermee struggelt, die hiermee dealt. Heer, u geeft altijd wijsheid. U geeft liefde. U bent zoveel liefde en genade heeft u voor die persoon. Die heeft u voor iedereen. Die heeft u klaarstaan daarvoor, Heer. Geef dat we allemaal ook als persoon openstaan voor uw liefde. Om die door te geven. Om uw wijze woorden te spreken. Om terug te vallen op de Bijbel, op uw principes. Om dat echt uit te leven. Dat het niet alleen maar woorden zijn. Maar dat we echt stappen mogen zetten. Stappen met elkaar mogen zetten. Dat we een kerk zijn die elkaar bemoedigt. Die elkaar support. Waar we het leven samen doen. Waar we echt stappen vooruit zetten. Willen groeien. Meer op u willen lijken, Jezus. Heer, waarin we authentiek zijn. Waarin we onszelf zijn. Waar we open, eerlijk, kwetsbaar kunnen zijn. waarbij de andere partijen ook open en eerlijk en kwetsbaar en liefdevol en genadevol kan zijn, zoals u naar ons kijkt. Jezus, als we u op dit moment in de ogen kijken, dan kijkt u met liefde naar ons. Met genade naar ons. Met trots naar ons. Want u ziet welke keuzes we willen maken. U ziet welke stappen we willen maken. U houdt van ons zoals we zijn. U wil met ons verder. U wil met ons verder. U wil ons laten genieten van wat u allemaal voor ons klaar heeft laten liggen. En u bent zo blij als we die stap maken om dat samen met u te gaan doen. God, we doen het met elkaar als kerk. Maar we doen het bovenal samen met u, Jezus. Jezus, dank u wel dat u met ons meegaat, elke stap zet. Dat we vrijheid mogen ervaren, dat u vrijheid voor ons heeft klaarleggen. Dat u alle banden kan verbreken, ook de banden van pornografie. Ook als er lang nog wortels zijn naast aan het sudderen zijn van vroeger pornogebruik. Al die dingen, Heer, u kunt het verbreken, want uw naam heeft kracht. En vanuit uw autoriteit spreken we vanavond.
Vader, u heeft ons een geest gegeven. Niet een geest van angst, niet een geest van schaamte, niet een geest van schuldgevoel, maar een geest van moed. Een yes. Geest van kracht. Een geest van liefdevolheid en macht. En die mag in ons wonen. Yes. En samen met deze geest, met uw Heilige Geest, mogen we de volgende stap zetten. En zoals Ron al bidde, mogen we die banden verbreken. Yes. Heeft de boze geen macht meer op ons? Gaan we die 90 dagen in? Brengen we het aan uw licht? Laten we uw licht erop schijnen. Laten we uw liefde erop schijnen. En doen we het samen met de mensen die u om ons heen heeft geplaatst hier in deze kerk. Jezus, we verlangen naar meer van u. We verlangen naar u centraal. We verlangen naar u boven alles. Ook in dit topic. We bidden het in Jezus' naam. Amen.
Hey, we gaan zo meteen het volgende nummer zingen. You Keep Hope Alive. En ook al maak vandaag de beslissing om misschien die 90 dagen aan te gaan. En duurt het misschien lang. Er is hoop. Misschien ervaar je weer dingen die weer naar boven komen. En denk je, dit is eindeloos, dit gaat nooit weg. Er is hoop. En laten we die woorden echt uitzingen. Woorden over onze situatie. Woorden in dankbaarheid naar ons Jezus. Dat Hij dat voor ons wil doen. Dat Hij onze hoop is. Hier in ons leven.
Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is. Dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag.